Wij waren de vorige keer in Psalm 94 en 95. Psalmen, net als 93 overigens, psalmen waarin gesproken wordt enerzijds over het komende oordeel des Heren, over de wereld als zodanig, de verzamelde mensheid, zonder dat er nou over specifieke volken gesproken wordt. En anderzijds wordt er gesproken over dat koninkrijk dat hier op aarde verwacht moet worden, op grond van de beloften die God nou eenmaal gedaan had in oudtestamentische tijd. Dat koninkrijk waarmee het Nieuwe Testament feitelijk ook begint, als aangekondigd wordt de geboorte van de Messias, dat wil zeggen van de Heer Jezus uit het huis van David, met de mededeling: en God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven, en al dat soort dingen meer. Het is verbijsterend om te moeten vaststellen dat het grootste deel van wat tot het christendom of christenheid gerekend wordt, die waarheid maar dan ook helemaal is kwijtgeraakt, hè. Men verwacht een jongste dag, althans dat zegt men, daar hou ik het dan maar op. Men verwacht een jongste dag en daarna een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en dan is alles weer bij het oude, heb ik geloof ik de indruk dat men denkt. Men denkt een paradijselijke toestand, net als in de Hof van Eden. Of ik daar nog blij mee moet zijn, weet ik niet helemaal. Maar vooruit maar weer. Maar dat is de algemene gedachte. Maar enig zicht op zo'n komend koninkrijk is men toch in het algemeen kwijtgeraakt. Niettemin, de Bijbel spreekt er uitgebreid over. Wij hebben er uitgebreid over gesproken. En deze psalmen spreken er uitgebreid over. En koninkrijk, dat komt via een oordeel dat God zal brengen over de gehele mensheid. Dat lijkt mij voor de hand te liggen. Enerzijds, anderzijds, het is waar toch dikwijls om gevraagd wordt. Vooral ook door ongelovigen heb ik wel eens de indruk gekregen. Die vinden dat God maar eens orde op zaken moet stellen, als hij dan God is. Want men verwacht, veronderstelt dat God is, omdat hij zich bezighoudt met de gang van zaken in de wereld. Want anders heb je er niks aan, immers. Toch? En alleen al de vaststelling dat kennelijk God er zich niet mee bezighoudt, omdat het niet goed komt met de wereld, leidt tot de conclusie dat hij kennelijk niet bestaat. Nou is dat een voorbarige conclusie. De Bijbelse openbaring zegt dat hij die wereld heeft losgelaten. Maar dan toch voor een beperkte tijd. Tot die laatste dagen, met de uitdrukking die in het Oude Testament al vele malen gebruikt wordt, die laatste dagen, die bestemde tijd, wanneer dat je alsnog zich met de gang van zaken in de wereld zou bezighouden. En in de praktijk betekent dat wanneer hij alsnog zijn koninkrijk zal openbaren en daadwerkelijk een eind maakt aan de ongerechtigheid in de wereld. Want daar spreken deze psalmen over. Ik doe mijn best om enigszins terug te grijpen op psalm 94, 95... De reden daarvoor is dat de bandopname daarvan het zal mijn schuld zijn, maar om redenen die ik ook niet begrijp voorkomen is zoek geraakt. Dus ja, die kan ik u dus ook niet geven. Dus ik probeer de draad maar op te nemen met deze psalmen. Want in psalm 94 stelt vast dat de mens in het algemeen denkt: God ziet het toch niet, de God van Jacob merkt het niet, vers 7. En dus gaan de goddelozen maar gewoon door met van vreugde op te springen en hard te spreken. Kortom, de werkers der ongerechtigheid hebben vastgesteld dat God toch niet ziet en hoort. En God zegt: dan ben je wel een beetje dom als je dat denkt. Want als God dan die schepper is die oren gemaakt heeft, dan mag je toch aannemen dat God zelf ook oren heeft. Niet noodzakelijk letterlijk, maar ik bedoel dat hij kan horen. Zie? En dat staat er dan in bijvoorbeeld vers 8 en 9. Dat wil zeggen, er is niet zo'n grote filosofie voor nodig om te constateren dat God wel degelijk hoort. En waar God een rechtvaardig God is, zal hij inderdaad zijn erven niet verlaten, zijn volk niet begeven. Vers 14, van nog steeds van hoofdstuk 94, van Psalm 94. Maar integendeel, hij zal inderdaad hulp geven, is de tamelijk voorzichtige vaststelling. In vers 17, ten ware dat de Heere mijn hulp geweest waren, mijn ziel had bijna in de stilte gewoond. Woorden die natuurlijk komen in de eerste plaats uit de mond van de Heere Jezus zelf. U weet wel, Christus in de psalmen. Hier dus. Maar vervolgens zijn het woorden uit de mond van wat ik altijd maar blijf noemen het gelovig overblijfsel. Het zij in onze dagen, dan hebben we het over de gemeente. Het zij in die dagen die nog in de toekomst liggen, wanneer alsnog opnieuw het evangelie gepredikt zal worden in de wereld. En waarin uiteindelijk het resultaat zal zijn dat dat koninkrijk op aarde zal gestalte krijgen. Maar niettemin, het is in dagen van grote verdrukking. Sterker, het is de grote verdrukking. En ook dan geldt, tenzij dat de Heer mijn hulp geweest waren, mijn ziel had bijna in de stilte gewoond. Zou gestorven zijn, zou omgekomen zijn. Maar niettemin, de Heere is tot hulp en hij zal, laatste vers van Psalm 94, hij zal hun ongerechtigheid op hen doen wederkeren, hij zal hen in hun boosheid verdelgen, de Heere onze God zal hen verdelgen. Het wordt nog met één zin aan het eind van de psalm gezegd. En het is de samenvatting van de hele psalm, die immers begint met: O God der wraken, o Heere God der wraken, verschijn blinkende, gij rechter der aarde. En hij zal orde op zaken stellen, dat is wat het woord rechter feitelijk ook inhoudt, want Safat staat voor richten, zo is het vertaald, meestal in de Statenvertaling. Maar het heeft de algemene betekenis van orde op zaken stellen, de dingen weer recht maken, om zo te zeggen. Regelen is een mooi woord in dat verband, want een regel is ook een rechtstuk hout, toch? Of een rechte lijn waarop wij moesten schrijven. Daar moesten we uit en te treuren leren. Jazeker wel, een regel. Als iets geregeld is, wordt het geacht recht te zijn. Onthouden, hè? Nou ja, Psalm 95 gaat naadloos op dat thema verder. Komt, laat ons de Heere zingen, vrolijk nog wel. Laat ons juichen voor de rotssteen van ons heil. Laat ons zijn aangezicht tegemoet gaan met lof. Laat ons hem juichen met psalmen. Want de Heer is een groot God, ja, een groot koning. Boven alle goden. In wiens hand de diepste plaatsen der aarde zijn. En de hoogten der bergen zijn zijn. En de zee is van hem. Kortom, het is zijn wereld. En hij zou erkend moeten worden als koning. Dat gaat dus ook daadwerkelijk gebeuren in de toekomst. Ik weet wel dat het er zo niet uitziet aan de buitenkant. Ik snap ook niet waarom christenen zich niet veel meer zorgen maken, eerlijk gezegd, om de gang van zaken in de wereld. Niet dat ik me er zorgen over maak, maar ja, laat ik maar niet ik zeggen. Laten we maar wij zeggen, dan ben ik iets vrij, hè. Natuurlijk maken wij ons daar geen zorgen over, want wij weten waar het heen gaat. Maar onder ons gezegd even, de deur staat wel open, maar onder ons gezegd even, we zijn hier met zoveel, hoor, die nog geloven in een letterlijke wederkomst van Christus, die dan komt, nee, niet de jongste dag, ik heb het over de wederkomst van Christus, die komt om te oordelen. Nee, niet de levenden en de doden. De levenden. De volkeren. En die hier op aarde zijn koninkrijk zal vestigen. Letterlijk in Jeruzalem. En we weten, tenminste, misschien moet ik met wat meer nadruk zeggen, wij weten hoe dat zo zal gaan. En we weten dat er die grote verdrukking komt, en niet maar van maximaal 3,5 jaar over een Joodse staat of over Jeruzalem en dan komt het alsnog goed. Nee, over heel de wereld en het komt niet goed. Want Jeruzalem zal verwoest worden. En uiteindelijk ook Babel. En vorige week hebben we het, was vorige week hebben we het gehad over het land van Magog. En wat er allemaal verwoest wordt. Dat wil zeggen, er komt een oordeel over de gehele wereld. Over alle mensen. Dat is wat de Bijbel zegt. Zie? Want ja, hoe moet dat dan anders? Als je het onrecht wil uitdelgen uit de wereld. Dan zit het onrecht. Oké, het ongeloof, dat is hetzelfde. Naar Gods maatstaven althans. Als je dat wil uitdelgen uit de wereld. Dan zal het toch. Dan betekent het toch dat de ongelovigen uit deze wereld zullen worden weggedaan. En het is een understatement om te zeggen dat dat de meesten zijn. Toch? En daarna, nou ja, gelovig overblijfsel, de term overblijfsel suggereert, nee beter, impliceert dat het een minderheid is. Engelsen gebruiken daar de term de happy few. Een gelovig overblijfsel, een minderheid. Dus er staat de mensheid inderdaad heel wat te wachten. En de enige route daaruit is die van geloof in de Heer Jezus Christus. Hoe dan ook. Maar dat is wat in deze psalmen aan de orde komt. Hè? In het algemeen, zonder op de details in te gaan, in het algemeen oordeel over de gehele mensheid. Maar niettemin daarmee de openbaring van het koninkrijk van Christus, de openbaring van zijn heerlijkheid. En in vers 7 van Psalm 95 vinden we dan, bij herhaling overigens, de uitdrukking: heden zo gij zijn stem hoort. Want het is de uitdrukking die in verband gebracht wordt met de verzoeking, de verharding in de tijd te Massa dan wel Meriba, zoals beschreven in Numeri 20. Maar het wordt aangehaald in, en daarom zei ik bij herhaling, het wordt aangehaald ook in de Hebreeënbrief, waar gezegd wordt dat heden, dat is elke dag, dat is altijd, zolang dat voortduurt, zolang het heden genaamd wordt. En heden dus, als gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Daar is een goede reden voor, want de kans bestaat dat er zo'n ander heden niet meer komt en dat die stem van de Heer ook niet meer klinken zal, dan wel niet meer gehoord zal worden, al was het maar omdat men verhard geworden is. Want het verharden van het hart, dat weet u waar naartoe leidt, hè? Tot volstrekte ongevoeligheid. En als je het in verband brengt met zijn stem horen en je verhardt je hart, leidt het tot doofheid. Dan hoor je niet meer. Dat is wat de Bijbel, hoe de Bijbel die dingen beschrijft. Het is een ultieme oproep om tot geloof te komen. Niet straks, ook niet morgen, maar nu, luidt de tekst van een of ander lied. Ik weet niet meer welk het was, dat zou ik eens op moeten zoeken. Hè? Zongen de zingende zusjes dat. Oh, vandaar dat ik dat lied ken. Nou ja. Deze? Leg in mijn Bijbel. Ja. Er zat geen jaartal bij, maar moet een jaar of 50 oud zijn, dat plaatje. Maar toen maar weer. De dames zijn ouder inmiddels trouwens. Maar. Verhard uw hart niet. En de Heer waarschuwt en zegt, beschrijft hoe het gegaan is in de tijd in de woestijn. En het eindigde aan het eind van Psalm 95. Ik kan me niet eens herinneren of ik daar nog op ingegaan ben of niet. Ik denk het wel, maar ik weet het niet zo goed meer. Daar staat aan het eind van Psalm 95. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, zo zij in mijn rust zullen ingaan. De vertalers hebben er moeite mee gehad. De latere vertalers, minder, die hebben rigoureus ervan gemaakt. Nooit zullen ze in mijn rust ingaan. En dat is niet de vertaling, sorry. Zo, in de betekenis van indien, is de goede vertaling. Hier van het Hebreeuws en later dus ook in het Hebreeuws, in het Grieks van de Hebreeënbrief, waar deze uitdrukking, ik meen, twee keer zelfs voorkomt. Zo uit het hoofd, weet niet zeker, maar het komt daar in ieder geval voor.
Hè? Hebreeën 3:17.
Oh, bij mij staat Hebreeën 3:17. Maar dat maakt mij niet uit. Het komt daarvoor. Want die geschiedenis van Massa Meriba en de ongehoorzaamheid van Israël in de woestijn wordt daar tot voorbeeld gesteld. En deze woorden worden daar ook geciteerd. Dat de Heer gezworen heeft, zo zij in mijn rust zullen ingaan. De werkelijke betekenis is in tegenwoordig Nederlands dus ook niet goed te zeggen. Ik denk dat dit goed Nederlands is. Maar ja, dat denk ik altijd van de Statenvertaling. Om voor de hand liggende redenen, die lees ik altijd, hè. Dat is mijn norm ook voor de taal. Maar dat betekent indien. Dat wil zeggen conditioneel, voorwaardelijk. Zij zullen in mijn rust ingaan, maar dan moeten ze wel aan een bepaalde voorwaarde voldoen. En andersom, als ze niet aan een bepaalde voorwaarde voldoen, dan gaan ze dus niet in de rust. Maar gaat niet zomaar. En welke die voorwaarde is, ja, dat lijkt me duidelijk. Anders lees Hebreeën nog maar een keer, hoofdstuk 4. De voorwaarde is geloof. Dat staat daar trouwens ook. Heb ik dat aangehaald of niet? Uit Hebreeën 4, dat er staat, wie heeft hij gezworen dat zij niet zijn rust zouden ingaan anders dan degene die gezondigd hadden. Anders, en nog een keer, degene die ongelovig waren, dan wel ongehoorzaam en daarna ongelovig. Het staat daar gewoon in drievoudige. De voorwaarde is die van geloof, namelijk vertrouwen op de beloften van de Heer. En dat is het dan. Maar ook in de toekomst is dat actueel. Uiteraard. En zelfs zit daar een termijn aan. Dat zijn we ons in onze dagen waarschijnlijk niet al te zeer bewust. Omdat we toch van nature denken, het sukkelt wel zo voort. En het gaat zo verder zoals het in het verleden ook ging. Maar in die dagen is men echt bij de terminus aangekomen. Dat wil zeggen, er staat een datum voor en die is zomaar bereikt. En dan zal de Heer zijn koninkrijk op aarde vestigen. Er is dus haast bij. Het moet gebeuren. Vandaar dat je in de dagen van die grote verdrukking dus inderdaad duidelijk vermeld vindt dat het evangelie gepredikt zal worden in die dagen. In de eerste plaats aan wat ik dan gemakshalve maar even samenvattend Israël noem. En daarna in ieder geval door minstens 144.000 maagden. Dat wil zeggen 144.000 dienstknechten gods. Die uitgezonden zullen worden dus om het evangelie te prediken. Zendelingen. In de praktijk. En ik zei minstens, omdat ik niet graag zou beweren dat de eventuele andere Israëlieten, want het lijkt mij dat er nog wel meer zijn, dat die niet de verantwoordelijkheid hebben om verantwoording af te leggen van de hoop die in hen is. En terwijl ik dit zeg, praat ik natuurlijk ook over onze dagen, hè. Natuurlijk, God geeft aan de gemeente sommigen tot evangelisten. Maar Petrus zegt, het was Petrus? Petrus die zegt, ja, het is de bedoeling dat we altijd bereid zijn, iedereen, om verantwoording af te leggen, rekenschap te geven, wat er maar staat, van de hoop die in ons is. Toch ligt bij en ieder van ons feitelijk. En dat is met Israël ook zo. Vandaar dat je ook in Openbaring vermeld vindt, weliswaar aan de ene kant de zogeheten apocalyptische oordelen, ontleend aan het boek Apocalypse, Openbaring. Maar aan de andere kant vind je net zo goed vermeld de prediking van het evangelie. En een schare die niemand tellen kan, die behouden wordt, enzovoorts. Dus ook wel wat positiefs te vermelden. Maar die dingen gebeuren naast elkaar eigenlijk, zoals het altijd gegaan is, ook in onze dagen overigens. Geloof in het woord van God. En dan volgt Psalm 96, tamelijk naadloos. Je zou hem ook meteen leggen naast de voorgaande, naast Psalm 95. Want ze beginnen ongeveer gelijk. Psalm 95 begint met laat ons de Heer vrolijk zingen. Laat ons juichen de rotssteen onzes heils. Vooral vrolijk zingen. ben wel eens ergens geweest. Ik kan, moet toegeven dat er gezongen werd. Dan viel het alweer mee, want je hebt ook heel veel kringen waar we een beetje... toen maar. Hè? Waar heb ze dat nou helemaal voor nodig? Vinden ze niet nodig en ze doen het ook niet. Bovendien zijn die liederen veel te moeilijk. En dat moet ik toegeven dat dat gewoonlijk ook dan het geval is. Maar dat maar weer even tezijde. En dan heb je andere kringen waar men zingt. Onder het motto Nederland zingt, zal ik maar zeggen. Maar om nou te zeggen vrolijk. Dat, hè? Nou weet ik dat dat een betrekkelijk begrip is. Maar ik kan me niet voorstellen dat er iemand ooit vrolijk van wordt. Ik heb er altijd wat moeite mee. Maar goed. Laat ons den Heere vrolijk zingen. Laat ons juichen. Dus dat is tamelijk uit volle borst, om zo te zeggen. Den rotsteen onzes heils. Dat was psalm 95. En psalm 96 begint met... Zing den Heere een nieuw lied. Zing de Heere gij ganse aarde. En dat het betrekking heeft inderdaad op heel de wereld. Dat komt hierna... ook tot uitdrukking in de psalm zelf, dus daar hoef ik het verder niet over te hebben. Het is maar niet het gehele land of zoiets. Het is inderdaad de wereld als zodanig. Zing de Heere, looft zijn naam en boodschapt zijn heil van dag tot dag. Zing de Heer een nieuw lied. Nou, een nieuw lied, dat vinden we wel vaker in de Bijbel. Ik bedoel niet dat we daar nieuwe liederen in vinden... want dat kan niet, de Bijbel is pak een beetje toch minstens bijna 2000 jaar oud. Dus die psalmen, om zo te zeggen, die zijn toch wel gedateerd, zou ik zeggen. Hè? Nou geeft dat niet, dat is voor de hele Bijbel. En hetzelfde kun je van God ook zeggen. Het is nogal gedateerd, het is heel oud. Dus dat zegt niks. Maar een nieuw lied... Ja, je zou... Laat ik wat anders zeggen. Dat hele woord nieuw... Gadash. Dat woord nieuw... wordt ook... opgevat als... vers. Dat is nieuw. Als het vers is, is het nieuw, hè? En in het algemeen is het zo dat als het gaat over wat nieuws in de Bijbel... Ik zeg het nu maar in het algemeen, maar u kunt dat later zelf checken. Als het over wat nieuws gaat in de Bijbel... ben je terecht bij nieuw testamentische tijd. Alles wat daarmee samenhangt met dat nieuwe verbond... met de komst van de Messias en verder... dat heet in de Bijbel nieuw. Om voor de hand liggende reden. Ik denk niet dat ik dat hoef uit te leggen. Hè? Het is een, het heet ook inderdaad een nieuw verbond. Het heet ook, zie ik heb iets nieuws geschapen op de aarde, Jeremia 31. In verband met de bekering van Israël. De man, de vrouw zou de man ontvangen enzovoorts. Maar het is iets nieuws. En ik zei, het wordt ook opgevat als iets fris. Fresh in het Engels. Vers. In het Nederlands. En zo kom je het ook in de Statenvertaling tegen. In bijvoorbeeld Hebreeën hoofdstuk 10. Waar staat, laat ons ingaan op een verse en levende weg. Een nieuwe weg. Hebben jullie dat nog? En daar hoort ook een nieuw lied bij. Soms denk ik, is dat de reden waarom vers niet alleen de betekenis heeft van nieuw, maar ook van een lied. En vers, het is wat nieuws. Ik wil er verder geen punt van maken, maar ik vind wel iets opmerkelijks. Het wordt geacht fris te zijn. En dat ligt niet zozeer aan de datum, als wel de wijze waarop zo'n lied gebruikt wordt, uitgevoerd wordt.
Ja. Openbaring 14:3.
Ja, precies. Ja, het komt namelijk hierna. Nou, hiervoor kwamen we het ook al tegen, maar ik weet niet of ik erop ingegaan ben. Maar die gedachte aan een nieuw lied, die vinden wij in de psalmen menigmaal. In Ik zal u een opsomming geven voor de volledigheid. De eerste keer is in Psalm 33, vers 3. Daarna in 40, vers 4. En dan hier, 96, vers 1. En op dezelfde bladzijde in mijn Bijbel ook 98, vers 1. Zing de Heer een nieuw lied, want hij heeft wonderen gedaan. En dan hebben we nog 144, Psalm 144, vers 9. En 149, vers 1. Een nieuw lied. En vervolgens Jesaja 42, vers 10. En ik heb het nu gewoon over onze Nederlandse Bijbel, een nieuw lied. Als er een nieuw gezang staat, zit hij niet in mijn lijstje. Maar dat is hetzelfde, broeder. Dat is Openbaring 14. Maar ik kom er nog wel op. Want ik zocht even naar Jesaja 42. Jesaja 42, vers 10. Waar dat letterlijk staat. De hele uitdrukking. Zing de Heer een nieuw lied. Zijn lof van het einde der aarde. Gij die ter zee vaart en al wat daarin is. Gij eilanden en hun inwoners. Het punt is namelijk dat dat nieuwe lied, wat het ook specifiek zou kunnen betekenen, dat het nieuwe lied in de Bijbel in verband staat met inderdaad het aanbreken van het nieuwe verband. Dat laat zich raden. Als je liederen schrijft op Bijbelse waarheid die je gelooft, zoals de psalmen enzovoorts, hè, en er zullen nogal meer van die liederen geweest zijn, dan gaat het altijd over hoe de situatie is. En dan gaat het dus, ook in de psalmen, over wat God beloofd heeft. En dat men zich onderwerpt aan, dat men zich beroemt in de beloften Gods. Maar ja, als eenmaal die beloften vervuld worden, dat wil zeggen zijn, ja, dan ziet het er ineens heel anders uit, hè? Ik bedoel dit, je kan wel liederen zingen over de Messias. Hij komt, de goede. Oh nee, dat was een ander lied. Maar goed, dan komt hij en dan wordt hij welkom geheten. En, ja, sorry dat het op Sinterklaas lijkt, maar ik kan het ook niet helpen. De gelijkenis is anderen ook wel eens opgevallen, kan ik u zeggen. Maar goed, het is de verwachting van hij komt ooit een keer. Maar ja, als hij dan één keer gekomen is, dan kan je al die liederen dus afschaffen. Nou ja, dan is er behoefte dus aan een nieuw lied. Zo simpel is dat. Waarin gesproken wordt over wat inmiddels heeft plaatsgevonden. En daarmee ook over wat inmiddels de veranderde omstandigheden zijn. En vandaar dat nieuwe lied. En dat is het dan. En die liederen worden dan ook nog geacht, want er staat er in de Bijbel bij, hier in die psalmen, elke keer staat erbij dat het een lied is tot eer, tot lof van God. Een nieuw lied. En vandaar ben ik dus even terecht in Jesaja 42, waar die uitdrukking dus ook staat. Zing de Heere een nieuw lied in vers 10. Het moet duidelijk zijn dat het ontleend is aan de psalmen. Niet noodzakelijk aan Psalm 96 of 98. In mijn Bijbel staat er trouwens een verwijzing onder naar Psalm 33, vers 3. Dat is inderdaad de eerste keer dat de uitdrukking een nieuw lied voorkomt in de Bijbel. Het had ook een andere psalm kunnen zijn. En die verwijzing is niet ten onrechte, want waarover gesproken wordt in die schriftgedeelten is over een nieuw lied en daarmee over het aanbreken van het nieuwe verbond op een of andere wijze. En hier in Psalm 42, hier in Jesaja 42 gaat het inderdaad over dat nieuwe verbond dat aangebroken is door de komst van de Messias, door de komst van die knecht uit vers 1... die wij inmiddels kennen niet meer als de knecht zozeer, maar als de zoon. Deze is mijn zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Hier is nog Knecht. Hier wordt geïllustreerd de behoefte aan een nieuw lied. Want eerst zing je over een knecht en daarna wordt het toch tijd om te zingen over een zoon, nietwaar? Na zijn opstanding. Maar toen maar weer. Hier in Jesaja 42 wordt namelijk gesproken over dat dat nieuwe verbond in de praktijk is aangebroken. Echter, dat de toepassing daarvan nog niet plaatsvindt over, nou laten we zeggen, niet over het Joodse volk. Waarom zou ik het moeilijker maken dan het is? Vindt nog niet plaats over het Joodse volk. Het heeft dus ook niet tot gevolg dat het koninkrijk openbaar wordt. Maar dat nieuwe verbond is wel aangebroken. Echter, de zegeningen van het nieuwe verbond zijn terechtgekomen, of zouden terechtkomen vanuit Jesaja 42... bij degene die aan het einde der aarde zijn, bij degene die ter zee varen en al wat daarin is, en dus bij de eilanden, dan wel de koloniën en hun inwoners. Dat is vers 10. En u kent die verse langzamerhand, want hier wordt gewoon gesproken over dat die zegeningen terecht zouden komen, weliswaar niet bij de twee stammen, bij het Joodse volk, met als gevolg de openbaring van het koninkrijk. Maar in plaats daarvan zou terechtkomen bij de 10 stammen van Israël, en daarmee wordt dus het koninkrijk verborgen. En daar gaat dat hoofdstuk over, de algemene strekking van dit hoofdstuk. Heb je dat nog? Maar dus toch maar zo'n nieuw lied zingen, al is het koninkrijk dan nog niet geopenbaard. En dat schijnt ook gebeurd te zijn. Een van de oude kerkvaders, zo noemen ze die lui, kerkvaders. Een daarvan die schrijft dat letterlijk, dat op de Britse eilanden de lof van God gezongen wordt, waar je ook komt en waar ook mensen wonen. Je hoort overal de lof van God opstijgend ten hemel, enzovoort. Ik ken dat citaat niet uit mijn hoofd, maar het heeft altijd indruk op me gemaakt. Maar waarschijnlijk heeft de man zijn terminologie ook inderdaad uit deze hoofdstukken, hè? En heeft misschien die dingen geweten, ik weet het ook niet. En anders is het toch wel heel opmerkelijk dat hij wat vaststelt en beschrijft en daarbij woorden gebruikt die je dan toch heus in de Bijbel tegenkomt. Maar goed, ik hoef het daar verder niet over te hebben. Gaat er maar om dat het nieuwe lied hoort bij het aanbreken van het nieuwe verbond. En dat is inderdaad ook het geval in Openbaring. Dat is dan in Openbaring 5. Openbaring 5, vers 9. Waar in vers 8 gesproken wordt over de 4 dieren en de 24 ouderlingen. Kortom, degenen die om de troon stonden van het lam. Maar het was de leeuw uit de stam van Juda. Die vielen voor het lam neder, hebben de elk citeren, dat zijn muziekinstrumenten, en gouden violen, dat zijn geen muziekinstrumenten. Ook, nee, ik zeg het er maar bij. Al is het woord viool dan toch afgeleid van viool met een F, dus juist hetzelfde woord van huis uit, maar het is een woord voor een fles. Een liggende fles. Dat heet de viool in oud-Nederlands. Maar ja, zo'n viool is eigenlijk net zoiets, hè. Het is een hol voorwerp. Het ligt plat, het wordt horizontaal gehouden. Dat is het hele idee eigenlijk. En daarom heet het zo. Waarom ook niet? Namen van muziekinstrumenten, dus verhalen apart. Het is altijd ergens anders vandaan afkomstig. Het heet een hoorn. Maar ja, de hoornen worden al lang niet meer van hoornen gemaakt, behalve voor rituele doeleinden. Voor de rest zijn ze van koper of de een of andere vreemde legering, en soms van plastic, anders worden ze te zwaar, de sousaphones. Maar er blijven horns. En zo heet dat dan. Maar ja, doe maar. En een viool, ja, dat heet eigenlijk een fles, maar zoiets. Waarom ook niet? Ik maakte er vroeger een van een sigarenkistje. Toen was ik een jaar of 8, denk ik. Misschien 9. Hè? Ja, die is wel gebroken, ja. Zeker wel, ja. Maar ik heb het wel geprobeerd. En een contrabas van een theekist. Want dat moest, hè. Moest je maken van een theekist. En waar vind je die nou weer, theekisten? Maar goed, laten we het er ook maar niet over hebben. Maar citeren zijn muziekinstrumenten. Gouden violen zijn schalen, liggende schalen. Platte schalen zijn de vol reukwerk. Welke zijn de gebeden der heiligen? Want de opstijgende, de klinkende muziek van de citeren en het reukwerk uit de violen, de nieuwere vertalingen zullen wel gewoon zeggen schalen, wordt geacht op te stijgen tot God. En ze zijn de uitbeelding dus van de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende... Soms denk ik, nou, zo nieuw kan het niet wezen, want we hebben nogal wat liederen met dezelfde inhoud. Namelijk, gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En zo verder. Maar ik moet u wel zeggen dat het nieuw is, omdat in oud-testamentische tijd deze woorden niet toepasbaar zijn. Toen moest dat nog gebeuren. Zij moesten nog gekocht worden, om zo te zeggen. En de prijs moest nog betaald worden. Maar inmiddels was dat gebeurd. En dus krijg je dit. Een nieuw lied. Want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw voorgod, dus gekocht. Waarmee de gekochten dus het eigendom worden van God zelf. Uit alle geslachten, talen, volk en natie. En gij hebt voor onze God gemaakt tot koningen en priesteren. En zij of wij zullen als koningen heersen op de aarde. Dit gaat niet over de scharen die niemand tellen kan die de 1000 jaren binnengaat. Het gaat over de gemeente uit onze dagen. Die verzameld is rondom de troon van God. Voordat die oordelen over de aarde zouden komen. Dat is de meest logische, en ik meen wat ik zeg, de meest logische verklaring of opvatting van deze cherubim en dan wel de 24 oudsten rondom de troon van het Lam. Want daar gaat het eerst om. En vervolgens, na dit hoofdstuk pas, kom je terecht in de beschrijving van gebeurtenissen die op aarde zouden plaatsvinden. Weliswaar beschreven in de vorm van symboliek, in beelden. Maar dat mag niet al te veel problemen opleveren, denk ik altijd. Maar hier ben je in de hemel, als het ware na de opname van de gemeente en voor de 70ste week van Daniel. Dat is het eigenlijk. Ik vind dit altijd wat kort door de bocht. Want tijdstip, nou ja... Het is die situatie die beschreven wordt. En het is dus de gemeente, als het ware, die zingt. Een gemeente die verzameld is uit alle geslachten, talen, volk en natie. Dat gebeurd is via Israël, waarbij de 10 stammen voorop staan. Dat is inderdaad zo, maar niettemin, het is uit alle geslachten, talen, volk en natie. Nou ja, zuster, ja, precies, we hebben daar al zo dikwijls bij stilgestaan, zeker in de psalmen, dat ik daar ook niet verder op inga, maar ze zijn degenen die in de hemel wonen, die in de hemel een plaats hebben en die dan verzameld worden rondom die troon. Daar is ook onze onderlinge bijeenkomst, ik had het er straks over Hebreeën 10... ingaan op een vers en levende weg. Dat heet, een paar versen verder, heet het daar onze onderlinge bijeenkomst. Daar worden wij verzameld. En niet maar in de opname van de gemeente, maar eigenlijk nu al, hè? Want daar gaat het over. En het wordt uitgebeeld door 24. Dat is het dubbele deel. Dus in plaats van, het gaat om heerschappij, dat is 12. Maar het zijn 24, want het gaat om uitdrukkelijk een dubbel deel. Dan maakt het me weinig uit hoeveel het zijn, maar als u het vraagt, nou dat. En bovendien heten ze uitdrukkelijk priesters en koningen. In een hemelse positie rondom de troon. Dat kan alleen maar de gemeente wezen. Er is verder niks moeilijks aan, eigenlijk. En ze zingen, en dat alleen al vind ik een sterke aanwijzing. Want de gemeente wordt geacht te zingen. Dat is al zo sinds de kerstnacht, maar dat was natuurlijk ook symboliek. Die scharen, een menigte van hemelse, heerlegers, prijzende God, enzovoort. Dat is een uitbeelding van de gemeente. En later lezen wij die bekende teksten uit Efeze en Colossense over wordt vervuld met de geest, of wordt vervuld met het woord van Christus of zo. En dan spreken de onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Dus ik schaam me er niks voor dat ik af en toe liederen citeer. Dat is essentieel. En daarna sla ik dan weer gauw terug. Ja, broeder, het is waar, in Openbaring 14 heb je ze nog een keer. En dan zongen ze een nieuw gezang. Heet het dan, een ander woord, maar het is natuurlijk dezelfde betekenis. Maar daarna sla ik maar snel terug naar Psalm 96. Want daar stond, zing de Heer, loof zijn naam, boodschap zijn heil van dag tot dag. Het zal u niet verbazen dat dit woord boodschappen... het woord is voor wat wij noemen evangelie. Evangeliseren, als het een werkwoord zou moeten zijn. Dat is natuurlijk Grieks, want evangelie is een Grieks woord. Maar het wordt gebruikt om dit Hebreeuwse woord te vertalen. Met andere woorden, als hier dit woord boodschappen staat... Als dit woord hier staat, dan gaat het inderdaad over het boodschappen van het nieuwe verbond. Of als u dat liever hebt, de blijde boodschap. Ik heb het vandaag nog een keer nagekeken. Soms blijf ik dat doen. Om te kijken of er nog wat nieuws te melden is ergens. Want je weet het maar niet, hè. En toen kwam ik tegen dat woord, dat is het woord bazar. Precies zoals wij het schrijven, bazar, in het Hebreeuws. Dit is het woord bazar. Daarvan zegt men, het betekent ook goed. Het betekent boodschappen, verkondigen, maar het betekent ook eventueel goed. Dat laatste is niet waar. Dat heb ik ook nog nagezocht. Als het woord voorkomt in de Bijbel en er staat bij goed... dan is het de vertaling van het Hebreeuwse tof... Een toffe boodschap. Maar goed. Men heeft er wat problemen mee. Ik vind dat jammer. Wij hebben natuurlijk andere methoden ook nog om de betekenis van zo'n woord na te gaan. Je kunt het nagaan in wat anderen er in het verleden over gezegd hebben. Meestal doe ik dat ook, want het zijn geen domme mensen geweest die dit soort werk gedaan hebben. Maar wij hebben nog een andere methode... die zij ook hadden trouwens... dat is gewoon alle schriftplaatsen opzoeken... waarin zo'n term gebruikt wordt. En, ja, er is nog een methode, maar goed. Maar het begint toch met opzoeken van alle schriftplaatsen... waarin zo'n woord gebruikt wordt. Uit de context blijkt dan gewoonlijk de betekenis. Dat wil zeggen, de betekenis die in al die schriftplaatsen past... En dan kom je soms nog tegen dat zo'n woord ook op geheel andere wijze vertaald wordt. En hoewel dat verwarring kan opleveren, levert het soms juist het tegenovergestelde op. Dan weet je helemaal zeker wat het betekent. En dit vind ik zo'n mooi woord. En ik spreek er ook graag over. Want dit woord betekent boodschappen, maar het impliceert... niet maar dat het een blijde boodschap is, of een toffe, een goede boodschap. Het impliceert dat men op die boodschap zat te wachten. Het is niet zomaar een bekendmaking, maar het is een verwachte bekendmaking. En of dat goed is of verblijdend, ja, dat hangt er maar vanaf van welke kant je dat bekijkt. David heeft het er bij gelegenheid over en hij zegt... er was ooit iemand die mij kwam vertellen dat Saul was overleden. En hij dacht dat het een blijde boodschap voor mij was. Maar David zei, dat was het niet. En toch, het was wel bazar, dit Hebreeuwse woord. Het was zeker geen blijde boodschap, omdat de Bijbel het zegt. Verder heb ik daar geen mening over, de Bijbel zegt het. Maar wat het wel was, nou ja, het was de boodschap waar David al lang op zat te wachten. En of hij er blij mee was, ja, dat weet ik ook niet. In zichzelf was het geen blijde boodschap namelijk. Maar hij wachtte er wel op, want eerst moest Saul sterven voordat de beloften die God aan David gedaan had vervuld zouden kunnen worden. En dat is de enige echte betekenis van de term. Hij wordt ook gebruikt door, was het niet Jeremia? Ja, in Jeremia 20 vers 15 wordt de term gebruikt waar Jeremia zegt, nou ja, hij zegt iets lelijks, dus ik ga het liever niet herhalen, maar iets als dat aan zijn elders werd aangekondigd dat hij zou geboren worden, of dat hij geboren was, Jeremia. En hij zegt, dat was helemaal geen blijde boodschap, was het maar nooit gebeurd, was ik maar nooit geboren. Maar de mededeling, de boodschap dat er een kind geboren is, ja, dat is waar men dan toch gewoonlijk minstens 9 maanden... nou goed, ik had het krap nemen, minstens 7 maanden op heeft zitten wachten, toch? En dat is dit woord. En de prediking van het evangelie, laat ik het anders zeggen, de prediking van dat het nieuwe verbond is aangebroken, ja, dat wordt met dit woord weergegeven. En de vertalers vertalen het maar met boodschappen. Wat moeten ze anders met die 3 letters? Boodschappen. Maar je mag nooit vergeten, je moet gewoon leren dat het betekent niet maar iets dat zomaar uit de lucht komt vallen, hoewel dat ook niet de goede uitdrukking is, maar niet totaal onverwacht. Dat is nou precies waarop het wachten was. En dus kon medegedeeld worden, de lang verwachte Messias is inmiddels verschenen en hij is door God gesteld tot koning der koningen en heren der heren en hoge priester naar de orde van Melchizedek en middelaar van een nieuw verbond en wat het maar was ook alweer. Dat is dit woord, bazaar. En men zou, ik heb het nooit nagekeken, want het is me te veel werk eerlijk gezegd. Maar je hebt grote kans dat, als het goed gebeurt, dan staat er in de Septuagint, maar wie het leuk vindt, moet dat maar eens nazoeken. Dan staat er in de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament. Dus daar moet dus dat woord evangelion staan. Hè? Nou ja, het werkwoord dan. Of het zo is, broeder, ik weet het niet. Er zijn wat grote boeken, dikke boeken die ik van de plank moet trekken. Daar heb ik nooit haast mee. En bovendien bewijst het ook verder niks. En als het er niet staat, zeg ik gewoon, dat is nou jammer, hebben ze slecht vertaald. Dus ja, het schiet toch niet op, hè? Nee. Maar het is dit begrip. En de aardigheid ervan is, want ik vind het heel mooi, en ook het is voor ons allen nuttig om te weten, de aardigheid is dat datzelfde woord bazaar vertaald wordt met boodschap of blijde boodschap, als zelfstandig naamwoord, of als een blijde boodschap verkondigen, of gewoon verkondigen, als werkwoord. En dan heb je ook nog de verkondiger van de blijde boodschap, ook een zelfstandig naamwoord, maar dan niet het ding, maar de persoon. Gij verkondiger of verkondigster van goede boodschap, heet het dan. En dat hele, die hele term, verkondigster van goede boodschap, is heus maar 1 woord. Dit woord. Nou ja, in de vrouwelijke vorm dan, maar het is dit woord bazaar. Maar hetzelfde woord, al heeft men er een ander stroomnummer aan gegeven, het is niettemin volstrekt hetzelfde woord, dezelfde 3 letters, wordt vertaald met vlees. Heeft dat woord dan 2 betekenissen? Nee, niet echt. 2 toepassingen, maar eigenlijk is het 1 en hetzelfde. Want vlees worden, het werkwoord, dat is nog steeds dit woord, bazaar. Vlees worden betekent dus dat iets wat in de koker zat, of hoe zeggen ze iets? Iets dat op de tekening stond, of gewoon dan, iets dat beloofd was, dan wel te verwachten was, gerealiseerd is geworden. En dus vlees is geworden. En Zo kom je de term tegen in onze Nederlandse Bijbelvertalingen bij Johannes. In Johannes hoofdstuk 1, Evangelie van Johannes. En daarna in 1 Johannes. En ook zelfs in 2 Johannes trouwens, dacht ik. Voor de goede orde, ik heb hier staan. Johannes 1 vers 14. 1 Johannes 4 vers 2 en 3. En 2 Johannes 1 vers 7. En die eerste tekst die ik noemde, dat is Johannes 1 vers 14. Daar vind je dus voor het eerst in het Nieuwe Testament die uitdrukking zo gebruikt. En ik moet u zeggen, dat is dus een Hebreïsme. Dat is niet normale Griekse taal. Dat is letterlijk vertaald Hebreeuws. Waarvan Johannes zich bedient. Natuurlijk staat het daar in het Grieks. Maar het is net zoiets als dat je in het Engels zegt... three high out of the window. Geen Engelsman die weet waar je het over hebt. Toch? Drie hoge drama uit. En ik las nog op iemands site van een kennis van me. Die zei dit of dat. It was a shot in the roast. Ik denk, geen Engelsman begrijpt het. Maar ik vond het zo leuk dat ik hem niet gezegd heb dat dat geen Engels was. Laat het me zitten. Ik vind het wel leuk. Shot in the roast. Enzovoort. En vlees worden... Ach, zelfs wij zouden die... Ik weet niet of het gebeurt, maar zelfs wij zouden die uitdrukking kunnen gebruiken. Benaderen, ik zou het moeten opzoeken in het groot woordenboek der Nederlandse taal. Zo'n rijboeken is dat. En je hebt best kans dat daar voor vlees worden precies staat wat ik nu zeg. Namelijk, dingen krijgen gestalte. Ze kristalliseren zich uit. Ze manifesteren zich. Ze materialiseren zich. Of hoe het maar heten mag. En materiaal, ja, dat is vlees. Tenminste, dat zei die man. Dat was misschien een bankwerker, maar dat doet er nou niet toe. Vlees, dat is materiaal. Dat gat kan ik niet boren, er blijft te weinig vlees over. Het ging niet over de slager. Hebben u dat nog? Vlees. En vlees worden wil zeggen dat iets gestalte krijgt. Niet maar de theorie, niet maar de woorden. En daarmee de logos, het idee, het plan, of wat het maar was, of de belofte. Maar denk zelf. En Johannes zegt in Johannes 1 vers 14... het woord is vlees geworden. Hij zegt gewoon, de belofte is vervuld geworden. Dat is wat hij zegt. En als u zegt, dan zegt hij het eigenaardig. Dan zeg je, ja, dat kan nog wel wezen. Maar van alle bijbelschrijvers kennen wij Johannes vooral... als degene die de dingen wat merkwaardig zegt, toch? Nou, eigenaardig, dat is het goede woord. Hij doet het op zijn eigen manier. En ik vind het een prachtige wijze van uitdrukken. Het woord is vlees. Welk woord? Dat van de voorgaande 13 versen. Die woorden die God van ouds gesproken heeft, van den beginnen. Die de wereld niet wilde horen. Maar dat woord is vlees geworden. Dat wil zeggen... En dan zeg ik het eenvoudig, omdat het verder mijn onderwerp natuurlijk niet is. Als het woord inhield de komst van de Messias, wel nu de Messias is verschenen. En dat is wat hij zegt. En dat is wat hij ook zegt in die andere schriftplaatsen, namelijk in 1 Johannes 4 vers 2 en 3. En ook in 2 Johannes 1 vers 7. Men zou geloven dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Die is nou niet zo moeilijk meer te begrijpen. Het is wel een stapje verder, maar niet zoveel verder. Het betekent dat de komst van Jezus Christus beloofd was. En inderdaad, hij is verschenen of gekomen, of hoe je dat maar zeggen moet. En dat is wat het betekent. En dan weer helemaal terug naar deze psalm. Boodschap zijn heil. Wat moet er dan geboodschap worden? Nou, op grond van het gebruik van dit woord bazuin moet geboodschap worden dat God zijn beloften vervuld heeft. Want dat is wat het betekent. En in het algemeen betekent dat dus dat het nieuwe verbond is aangebroken, dat de Messias is verschenen, dat de Heilige Geest is uitgestort, dat er een hoge priester is aangesteld naar de ordening van Melchizedek, dat een einde gemaakt is aan de heerschappij van de wet. Dat is de kortsluiting met de dood van Saul, waar ik het er straks over had. Leuk, hè? Bij David is bazaar de boodschap dat Saul dood is. En impliceren dat hij dus de weg vrij heeft om koning te worden. Maar ja, het is een uitbeelding van het eind van de heerschappij van de wet en het begin van het koninkrijk van Christus. En dat daar het woord bazaar gebruikt wordt, ligt dus voor de hand. Boodschap zijn heil van dag tot dag. Waar was ik net? In Jesaja 42 was ik net op. Even kijken. Vanwege dat nieuwe lied, toch? Ja, dan weet ik het weer. Het nieuwe lied, Jesaja 42, vers 10. En dan één bladzijde terug, of waren het er twee? Daar lezen wij in vers 9 van hoofdstuk 40. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap. Wat een ente. Gij verkondigster van goede boodschap. Er staat gewoon het woord bazaar. Of bezer. Hoe ze het maar uitspreken.
Hetzelfde als vlees, vers 6.
Ja, precies. Ja, nee, ik grijp nog terug. Mag maar even. Ja, ik grijp wel even terug. Gij Sion, gij verkondigster van goede boodschap. Gij evangeliste. Want dat is de vrouwelijke woord voor evangelist. Gij evangelisten. Het gaat namelijk over Israël, Sion. En Sion wordt genoemd een verkondigster van goede boodschap. Want Sion, namelijk Israël, zou inderdaad, was de bedoeling, de blijde boodschap. Het evangelie namelijk verkondigen. Doet me eraan denken, dat er staat ook leuk in Romeinen 1. Het zou jammer zijn om het nu te vergeten. Daar staat Paulus, die is naar van God afgezonden tot het evangelie van God. En dan staat er, ik meen zelfs tussen haakjes in de Statenvertaling, zo van, nou volgt een tussenzin, het evangelie van God. Het welk hij tevoren beloofd had. Heb je dat? Ja, logisch. Het evangelie is per definitie van tevoren beloofd. Anders heet het niet evangelie namelijk. En daar ligt de Bijbel zelf dus, in dit geval Paulus, ligt de betekenis van dat woord toe. Het was aangekondigd, maar nu gaat het gepredikt worden. Met name door Paulus. Maar terug naar Jesaja 40... Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap. Want u weet toch dat vanuit Jeruzalem het woord Gods, de Torah, de truth, het onderwijs, wet dan, voor mijn part, zou uitgaan. Het is de beschrijving van de uiteindelijke situatie in de dagen van de wederkomst van Christus natuurlijk. Al moet ik er meteen bij zeggen dat dezezelfde woorden ook vandaag van toepassing zijn. Al moet je dan niet denken aan dit aardse Jeruzalem dat nu is, dan wel dat beneden is. Maar aan het Jeruzalem dat boven is. Het hemels Jeruzalem uit Galaten 4 en uit Hebreeën hoofdstuk 10. Nee, 12. Jeruzalem, het hemels Jeruzalem. En van daaruit wordt het woord gepredikt, is de gedachte. En nou, als je die betekenis kent van dat woord, dan begrijp je ook, alle vlees is als gras, want dat is vers 6 nog hier, Jesaja 42, alle vlees. Daar staat datzelfde woord, dat later vertaald wordt in vers 9, met verkondigster van goede boodschap. Volstrekt hetzelfde woord. Alle bazar. Alle vlees is als gras en al zijn goede tierenheid als de bloem des velds. Het gras verdort en de bloem valt af als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Maar je zou in de eerste plaats moeten begrijpen dat onder dat vlees verstaan wordt al wat de mens bedenkt en eventueel te boodschappen heeft en eventueel realiseert. Alle mensen werk, maar eigenlijk in de eerste plaats nog Het idee van tevoren, de gedachte van de mens. Je weet hoe dat gaat. Eerst de ideeën en daarna worden ze gerealiseerd. Eerst de plannen en dan materialiseert zich dat en wordt het vlees. Maar al dat vlees, al dat gedoe van de mens, is als gras. Want de mens zelf is als gras. Dat kun je ook in je Bijbel lezen. Maar wat je hier ook leest is niet alleen dat die mens is als gras en hij vergaat, maar ook de woorden van de mens en vervolgens de daden van de mens. En daar tegenover staat, maar dan citeer ik 1 Petrus 1 vers 25, maar het woord des Heren bestaat in de eeuwigheid of blijft in de eeuwigheid. Het woord des Heren. En vlees staat hier dus voor woord van mensen. En wat daarmee samenhangt dan, hè? En wat daaruit voortkomt. Dus een pracht van een woordspeling. En dan wijs ik er maar op, bovendien, dat je nog een paar versen eerder in Jesaja 40 leest over die stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt recht de wildernis, in de wildernis een baan voor onze God. Dat is vers 3, waarvan bij alle geacht worden te weten dat dat in ieder geval gaat over Johannes de Doper. Maar eigenlijk over de Heer Jezus. En daarmee zo zonder meer over het aanbreken van het nieuwe verband. En dat kan je al geconstateerd hebben in vers 1. Door de eerste twee woorden van het hoofdstuk. Troost, troost. Mijn volk. Want troost is een van die woorden ter aanduiding van het nieuwe verband. En van de Messias. Alleen wordt het dan de trooster. En daarmee opent wat men noemt het tweede deel van Jesaja. Vanaf hoofdstuk 40 gaat het inderdaad over het nieuwe verbond en de zegeningen van dat nieuwe verbond en alles wat daarbij hoort. Hebben jullie dat nog? Inclusief gemeentelijke waarheid trouwens. Want daarop wordt wel degelijk, tamelijk nadrukkelijk als je het zo kunt zeggen, gezinspeeld. Nieuwe verbond. En nou weer terug naar Psalm 96. Zing de Heere een nieuw lied. Gij ganse aarde, de hele wereld. Zing de Heere, looft zijn naam. Boodschap zijn heil. Van dag tot dag. En het is nieuw vanuit Oud Testamentisch standpunt. En historisch blijft het nieuw, want het is niet het oude. Maar inmiddels gaat het dag in dag uit, van dag tot dag door, tot in onze dagen. Dat is zo ongeveer 2000 jaar al. Maar ja, het is het nieuwe. Dus net zoiets als te zeggen, wij leven in de eindtijd. Haal ik daar tegenwoordig mijn schouders op. Ja, hoezo, we leven in de eindtijd. Het is al 2000 jaar zo. Nou en, wat wou je zeggen? Het is zo, ja. Wij leven daarin, de eindtijd. En voor wat betreft de wederkomst van Christus, ja, geloof dat dat spoedig zal zijn. Maar dat is niet omdat we in de eindtijd leven. Want dat doen we al 2000 jaar. En wat de wederkomst betreft, dat zou na lange tijd zijn. Iemand riep de Heer, zei, kom spoedig. Dan zeg ik, nou ja, ik heb van de week nog gelezen dat er staat dat. En na lange tijd kwam de Heer weder en riep zijn dienstknechten en zei, hou rekenschap. Na lange tijd, ja. Maar het is allemaal dezelfde tijd. Aan de ene kant de dag der genade en de goede, aangename tijd. Aan de andere kant, ja, het is de eindtijd. En het moet onvermijdelijk leiden tot de vervulling van deze psalm. Namelijk de wederkomst van Christus en het oordeel over de volkeren. Psalm 96, vers 3 luidt, vertelt onder de heidenen zijn eer. Nu worden we boodschappen vervangen door een ander woord. Vertelt onder de heidenen zijn eer, onder alle volken zijn wonderen. Want zijn eer zijn wonderen. De werken namelijk die God doet. En het heet wonderen omdat men ze niet kan doen, de mens niet. Of ook omdat de mens ze niet kan begrijpen. Dan heet het wonderen. Achter dat woord wonder zit altijd het begrip verborgenheid. Het zijn verborgene dingen, eigenlijk. Je kunt dat nalezen trouwens in Handelingen 13... waar Paulus uit het Oude Testament citeert, ik meen uit Haggai, maar ik weet niet zeker meer, waar hij zegt, komt gij verachters en verwondert u. En verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, het welk gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. En daarom heet het een wonder. Men begrijpt het niet, men heeft er geen idee van, enzovoorts. En dat is het werk, specifiek, wat God in onze dagen doet. In onze dagen der verborgenheid, om zo te zeggen. Maar God zou zijn wonderen doen. En die zouden bekendgemaakt worden. Geboodschap, gepredikt. En als er één wonder is dat de moeite waard is om te vertellen, dan is het de opstanding van de Heer Jezus Christus. En daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond. En daar ging het hier over. Want de Heer, dat wil zeggen Jehovah, hij wordt bij namen genoemd. Ik vind het altijd jammer dat zoiets in de vertaling toch enigszins zoek raakt. De Heer met hoofdletters, dat wil zeggen, daar staat zijn naam. De Heer is groot en zeer te prijzen. Hij is te vrezen. Hij zou gediend worden namelijk. Hij is vreselijk, heet het dan, maar wij hebben bij vreselijk de verkeerde gedachten. Ik zeg altijd, het betekent niet dat je er bang voor moet zijn. Het betekent dat je met hem rekening moet houden. God vrezen wil zeggen, je kunt God niet manipuleren. God doet wat hij zou doen. En wij kunnen daar geen verandering in brengen. Dus we moeten daar rekening mee houden, ons daaraan onderwerpen in de praktijk. Dat is vrezen. Het is niet hetzelfde als angstig zijn. Vrezen doe je dingen die je kent. En omdat je ze kent. En angstig zijn is omdat je de dingen niet kent. Hè? Dat is een ander ding, ja. Dat is niet maar een nuanceverschil, maar er is een groot verschil tussen die beiden. God is vreselijk, dat wil zeggen te vrezen, boven alle goden. Bestaan die dan, is de vraag, andere goden? En u weet dat Paulus daar enige uitspraken over doet. Want hij noemt ze wel. En daarna zegt hij, maar ze bestaan niet. Want de afgoden zijn geen goden. Wat de heidenen aan de afgoden offeren, offeren zij aan de demonen, staat er. Dat is 1 Korinthe 10. Ik weet niet of ik hem zo gauw bij de hand heb. 1 Korinthe 10 vers 20. Is het waar hij dat zegt. Dat wil zeggen, ze bestaan wel, maar het woord God is daar niet op zijn plaats. Maar ze worden als goden beschouwd. En dus de afgoden als zodanig bestaan wel, maar de andere term in het Grieks daarvoor is de demonen. En wat dat precies is, nou ja, het... doe maar. Ik kan het wel in één zin zeggen, het is makkelijk genoeg. Het zijn geesten van wezens, dan wel mensen, die geleefd hebben voor Adam. Volgens de Grieken. En ik beweer dat het woord demonen in de Bijbel, in het Grieks van het Nieuwe Testament, volkomen overbodig gebruikt wordt. Ik ben nog niet klaar. Het wordt volkomen overbodig gebruikt, want in dezelfde versen wordt de term afgewisseld met boze geesten. En dat zou voldoende geweest zijn, want dat zijn het. En als dan toch het overbodige woord demonen gebruikt wordt, dan weet je dus dat de Bijbel zelf de Griekse betekenis van dat woord accepteert. Erkent.
Duivelen.
Ja, en ik heb het over het Grieks in het Nieuwe Testament. Hè. Ja, nee, er staat duivelen in de Statenvertaling. Ja, omdat we er geen Nederlands woord voor hebben, dan wel, we hebben alleen het Griekse woord, demonen. Maar demonen, naar de Griekse opvatting, wel, dat is het woord voor die geesten uit die oude wereld die vergaan is. Nou ja, dat geloof ik dus ook. Ik zou niet weten waarom het iets anders zou zijn. En die hangen hier nog rond, zal ik maar zeggen. En ze worden beschouwd als hoger dan de mensen. Wat ze niet zijn, want strikt genomen zijn ze ontlichaamd. Dus zijn ze eigenlijk lager dan de mensen. Maar goed, En ze worden sowieso als boos beschouwd. Al zijn er ook mensen die beschouwd worden als goed. En daarom zijn er ook demonen die beschouwd worden als goed. Maar in beide gevallen is dat ten onrechte. Onder de mensen is niemand die goed is en onder de demonen ook niet. En ze worden dus beschreven als boze geesten en op andere plaatsen als verleidende geesten. Ja. En hier staat, want al de goden der volken zijn afgoden. Die vind ik persoonlijk ook wel aardig, want het woord voor afgod in het Hebreeuws is Elil. Elil. En als je het vlug zegt, dan zeg je dus het Nederlandse woord idool. Elil. Of het Engelse idol. En het Engelse woord idol is wel degelijk een Engels woord voor een afgod. Echt wel. Maar het is ook ons Nederlandse woord ijdel. Leeg. Ja. En dat is ook wat het Hebreeuws feitelijk betekent. Het is namelijk zo dat het Elil voor afgod hier officieel wordt afgeleid van het woord lo in het Hebreeuws. En lo is het woord voor wat voor ontkenning dan ook. Nee, niet. Dat weet je, Ami. Lo Ami. Loene. Lau Loene. Sjoege. Lau Sjoege. Geen sjoege. Ja, dat woord is het, lo. En dit woord voor afgod wil ook zeggen, het is leeg, het is ijdel. Maar dat woord is hetzelfde als idool. En het Engelse idol. Leeg. Ja. Want al de goden der volken zijn ijdel, zijn leeg. Elders heten ze stomme afgoden, dat laat zich verstaan, want als ze leeg zijn, hebben ze niks op te hoesten. Met opzet gebruiken wat lelijke termen nu. Hebben ze niks te bedden te brengen, niks te zeggen. Er zit niks in, dus komt er ook niks uit. Dus niet die afgoden, die goden der volken zijn afgoden, zijn niks. Maar de Heere, maar Jehovah heeft de hemelen gemaakt. Hij is namelijk de schepper van hemel en aarde en daarmee God. En wie die anderen zijn, wordt hier niet de moeite waard gevonden om erop in te gaan. Kortom, de Heere heeft de hemelen gemaakt. En dus is hij te vrezen boven alle goden. Majesteit en heerlijkheid zijn voor zijn aangezicht. En nog een keer, sterkte en sieraad zijn in zijn heiligdom. Want voor zijn aangezicht, ja, dat is in zijn heiligdom. Want als men tot het aangezicht van God nadert, dan doet men dat in zijn heiligdom. En eigenlijk, dat hele heiligdom is eigenlijk gewoon de hele schepping. Hè? In de brede betekenis van de term. Hè? Je kan hem smal nemen, maar in het groot, die hele schepping, dat is waar de Heer in woont. Dat is zijn heiligdom. En daar zou men hem eer geven. Volgende vers. Geef de Heere, gij geslachten der volken, geef de Heere eer en sterkte. Erken hem. Als die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Als die God die de Almachtige is. En die dus te vrezen is boven alles en iedereen. Geef de Heere de eer zijns naams. Waarbij naam en eer ook als synoniemen zijn. Dat weet u, hè. Als iemand een naam heeft, komt hem eer toe. Naam in de zin van reputatie. Maar naam in de algemene betekenis van, dat is wie hij is. En dus, geef de Heere de eer zijns naams. Breng offer en kom in zijn voorhoven. Als u dus vraagt, hoe zou je God nou eer moeten geven, dan staat het erachter. Breng offer. Zo eer je hem. Breng offer en of, want het kan ook zijn of, maar het is hetzelfde. Kom in zijn voorhoven. Dat wil zeggen, nadert tot de Heere, tot zijn tempel. En als je dat doet, zou je moeten komen om de Heere wat te offeren. Dat is de gangbare gedachte in de Bijbel. Hè? Als je tot de Heer komt, kom je niet met lege handen. Je geeft hem wat. En wat je hem geeft, nou ja, dat is gewoon Romeinen 12, om het maar makkelijk te houden. Wij geven onszelf aan hem over. Wij brengen onze lichamen tot levend heilig God de welbehagelijk offer. En dat is de enige manier waarmee God eer gegeven kan worden. En dat die positie, namelijk de overgave aan hem, in de eerste plaats tot uitdrukking komt in ons spreken en dus in ons zingen. Ja, dat is wat de Bijbel leert. De eerste plaats in woord en daarna ook in daad. Vandaar dat we al eerder in de psalm ook tegenkwamen over de vrucht der lippen enzovoorts. Hè. Breng dan de offer van de varre uw lippen. Ja, dat staat in Hosea. Maar dat is de algemene gedachte. Men dient hem eerst door het woord. Dat kan iedereen. En daarna ook in daad uiteraard. Hè. Twee dingen hangen met elkaar samen. En staat er trouwens ook nog een keer vers 9. Aanbid de Heere in de heerlijkheid des heiligdoms. Schrikt voor zijn aangezicht gij ganse aarde. Dat wil zeggen, vrees hem, dien hem, hou rekening met hem, onderwerp je aan hem. En dat is niet een oproep aan de mens om tot God te bidden, maar het is een oproep tot de mens om naar hem te horen, naar hem te luisteren. Niet tegen hem spreken, maar naar hem luisteren. Daar begint het mee. Gij ganse aarde, impliciet de hele wereld. Trouwens, in vers 8 staat brengoffer, maar het woord is opbrengen. Dat is ook een bekend Nederlands woord, NASA. NASA. U weet NASA, dat gaat omhoog toch, de hemel in? Nou, dat woord is het. NASA. Opbrengen, vandaar dat het bij gelegenheid ook heet niet offeren, maar opofferen. Ja, je kan het ook als een pleonasme beschouwen, maar toen maar. Maar zo wordt het ook in het Nieuwe Testament geschreven bij gelegenheid. Hè? Opofferen, want het gaat omhoog naar hem toe. En niet maar brengen, maar omhoog geven. En daarmee de hoge, de verhoogde God dan wel Christus, erkennen. Schrikt voor zijn aangezicht geen ganse aarde. Vers 10 zegt onder de heidenen. Het was in vers 3 verteld onder de heidenen. En het was in vers 2 boodschapt. Maar in vers 10 zegt onder de heidenen. De Heer regeert. Ik bestrijd niet dat de Heer regeert. Ook vandaag. Ik erken de Heer als degene aan wie die heerschappij toekomt. Heb je dat nog? En in die zin kun je die woorden vandaag echt wel gebruiken. Maar ik ben altijd bang dat ze verkeerd geïnterpreteerd worden. Want in de praktijk regeert de Heer vandaag de wereld niet. Dat zal hij wel doen. Maar dat is pas nadat het oordeel over de wereld geweest is. Nou ja, ik kan ook zeggen, dat zal hij doen. En dus begint het met een oordeel dat hij over de wereld zal brengen. Logischerwijs, het begint met orde op zaken stellen. De Heer regeert. Ook zal de wereld bevestigd worden. En de wereld, het is niet Eretz, aarde, maar het is Tebel, namelijk de wereld. Eigenlijk, dat woord Tebel, dat wordt meestal vertaald met wereld, maar de eigenlijke betekenis is degene die voortbrengt, of dat wat voortbrengt. Het idee is namelijk dat de wereld wat zou voortbrengen. Het idee is, de wereld is bevochtigd en als zodanig groeit er van alles in die wereld. Maar het punt is, de wereld brengt voort voor de schepper. Voor God zelf namelijk. Dat is de ideale situatie. En die zal ook bereikt worden. En er staat, de wereld zal bevestigd worden. Zij zal niet bewogen worden. Dat hoeft niet al te letterlijk opgevat te worden, ben ik van mening. Maar waar het om gaat is dat die wereld ineens betrouwbaar wordt, hè, en zijn functie vervult. Zijn plaats weet, kent of inneemt, als je dat zo kunt zeggen. Daarna wijs ik erop dat de term zelf over de wereld zal bevestigd worden. Die hebben wij al gelezen in Psalm 93. Waaruit ik maar wil laten zien dat die psalmen echt bij elkaar horen. En alle gaan over de wederkomst van Christus, het oordeel over de mensheid en de vestiging van wat wij populair noemen het duizendjarig rijk. 93 vers 1 zegt: de Heer regeert, hij is met hoogheid bekleed, de Heer is bekleed met sterkte, hij heeft zich omgord, ook is de wereld bevestigd, zij zal niet wankelen. En zo verder. En dat is het resultaat van dat de dingen gericht zijn geworden door God, de rechter. De richter. Nog een keer 96 vers 10. De Heer regeert, ook zal de wereld bevestigd worden. Zij zal niet bewogen worden. Hij zal de volken richten. Staat er meteen achter dus. Hè? Hij zal de volken richten in alle recht. Maar dat is ook recht. Rechtmatigheid. Dat de hemelen zich verblijden en de aarde zich verheugen. Dat is samen de hele schepping. Dat hemel en aarde zich verheugen, namelijk verblijden. Dat de zee bruisen met haar volheid. Dat ligt voor de hand na dat woord aarde. Want dat woord aarde is, als je het letterlijk neemt, de aanduiding van het droge land. En soms staat dat tegenover hemel. Maar dat is dan wat boven de aarde is. En soms staat het tegenover de zee. Dan heb je een horizontale tegenstelling. Zee en aarde. En de verticale is aarde en hemel. En hier vind je alle drie bij elkaar. Hetgeen nogal eens voorkomt in de Bijbel. De hemelen zouden zich verblijden. De aarde zou zich verheugen dat de zee bruisen met haar volheid. Want de bedoeling is niet maar dat de aarde aan Christus wordt onderworpen, maar inderdaad de hele schepping. Wat er dan precies in de zee moet worden onderworpen, weet ik niet. Maar het zou je gedacht zijn, wat een ongehuurde types zich in die zee bevinden. Dus, hè? Ja. En wat eraan veranderen zal, weet ik ook niet. Dat het veld huppelen van vreugde met al wat daarin is, want het veld zelf zal niet huppelen, maar wel alles wat erin is, of op is, eventueel. Dat dan al de bomen des wouds juichen. Bomen is in ieder geval een beeld in de Bijbel van volkeren. Maar de algemene gedachte is dus dat alles wat op aarde is en in de hemel is, die hele zichtbare wereld, aan Christus zal zijn onderworpen. En let vooral op dat daarbij niet gesproken wordt over een nieuwe hemel, een nieuwe aarde of zoiets. Dat komt weliswaar ook voor. Maar als u mij vraagt, letterlijk alleen maar in Jesaja 65... en 66, één keer. Al is het dan zo dat als je het daar leest over nieuwe hemel en nieuwe aarde, dan blijkt daaruit dat het bekend verondersteld wordt dat God nieuwe hemelen en een nieuwe aarde zal maken. Maar veel woorden worden, voor zover ik weet, in het Oude Testament zeker, niet aan gewijd. Maar ik geloof ook niet dat dit de beschrijving is van nieuwe hemel en nieuwe aarde. Dat moet je wel geloven, dat het nieuwe hemel en aarde is, als je niet wil geloven dat de Heer hier op aarde nog zoiets als een duizendjarig rijk zou hebben, weet u nog? En veruit de grootste meerderheid van het christendom gelooft inderdaad niet in een wederkomst van Christus om op aarde zijn koninkrijk te vestigen. Dus dan krijg je al gauw dat dit soort schriftplaatsen weggeredeneerd worden naar een nieuwe schepping en naar de jongste dag. Maar dat lees ik niet. Ik lees gewoon deze wereld. En de vervulling van Gods belofte nog in deze oude schepping. Vers 13. Voor het aangezicht des Heren. Dat wil zeggen, men zou juichen en verblijd zijn, zich verblijden en zich verheugen. Voor het aangezicht des Heren. Want hij komt. En nog een keer, want hij komt. En dat is dus de belangwekkende boodschap van de psalm. Hij komt. Wie? Nou ja, de Heere die zal komen om de aarde te richten. Niet om de aarde te vervangen door een nieuwe aarde. Althans, dat staat hier niet. Het gaat erom dat deze aarde gericht zal worden. En daarna wordt het woord aarde vervangen door wereld. Zodat je beide termen hebt, Eretz en Tebel. En daarna heet het gewoon de volken. Am. Niet eens gooi deze keer. Am. De volkeren. Hij komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten. Nu is het ineens toekomende tijd in de vertaling. Maar het had natuurlijk net zo goed kunnen zijn. Hij zal komen. Hij zal de wereld richten met gerechtigheid. En de volken zal hij richten met zijn waarheid. Het is uiteraard niet een tegenstelling. Hij zal richten met gerechtigheid en dus met waarheid. En zelfs gerechtigheid en waarheid zijn niet noodzakelijk twee verschillende dingen. Want waarheid is dat wat recht is. Dan wel waarheid is dat wat blijft. En dat wat God voortbrengt dus. En hij zal dat doen. Hij zal richten. Het woord kennen we uit de geschiedenis van de richteren. Trouwens, het slaat gewoon aan weer bij... Stond toch ergens? Hiervoor? Dacht dat ik het net gelezen had. Hij zal de volk, dat was vers 10 in ieder geval letterlijk. Hij zal de volken richten in alle recht... matigheid, en daar eindigt de psalm mee. Het lijkt me duidelijk dat dat de boodschap van de psalm is... en dat het de aankondiging is dus van wat wij dan gemakshalve altijd... het duizendjarig rijk noemen. Maar het gaat gewoon om de openbaring van zijn koninkrijk hier op aarde. Letterlijk.
Ja, nu had u het al vers 9 van psalm 98.
Daar staat hij weer.
Ja, omdat u over rechtmatigheid had.
Ja, maar er staat precies hetzelfde. Het bewijst inderdaad dat deze psalmen moeten gelezen worden als bij elkaar behoren, met één en dezelfde boodschap, feitelijk. En wat daarin tot uitdrukking komt, is toch het idee dat velen dat dus niet verwachten, hè. Dat men niet gelooft, dat men vasthoudt aan de Heer, ziet niet, hij hoort niet, hij merkt niet, hij doet niks. En als wij hem niet af, als hij dan toch in God gelooft, dan moeten wij hem af en toe wat opporren om hem te bewegen het een en ander te doen. Ik las het laatst nog, misschien heb ik dat gezegd, maar ik las het laatst nog ergens. Hadden ze ergens een vastenactie of een gebedsactie, het heet evangelisch overigens, anders zou ik het helemaal niet noemen. En er stond dan, ja, deze actie is om God en de gelovigen te bewegen tot een... En daar struikel ik meteen over, hè. Om God te bewegen tot. Hij is ook niet vooruit te branden, zeg. En we zeggen zo vaak wat hij doen moet en hij doet het maar niet. Dan gaan we in hongerstaking, denk ik dan. Maar dat mag je niet denken natuurlijk. En dat wil ik, laat ik het anders zeggen, dat wil ik ook liever niet denken. Maar de lui laten het zo opschrijven. Waartoe dient die actie? Was het doel van de actie om God en natuurlijk de geloven te bewegen tot.
En ze menen het ook nog.
En ze menen dat ook. Ja, dat weet ik wel. Ze menen dat ook. Alleen als ik het zeg, dan ja. Ja, klinkt het ineens heel anders. Ja, gek is dat. Nou ja. Ik heb zo'n God niet. Echt niet. Hij doet wat hij beloofd heeft te zullen doen. En voor zover wij bidden, doen wij een beroep op wat God beloofd heeft. Niet omdat we denken dat hij het anders niet doet, maar om onze aanhankelijkheid, om niet te zeggen afhankelijkheid van hem, die brengen we daarmee onder woorden. En daarmee ons geloof in hem. En de vraag is vervolgens of wij in beweging te brengen zijn. Want daar gaat het uiteindelijk om, hè. Wij bewegen de mensen... Tot geloof staat er dan, hè? Zegt Paulus dan. Hè? We zijn gezanten van Christus wegen enzovoort. En wij bewegen de mensen tot het geloof. Aan God ligt dat niet. Maar het ligt gewoonlijk aan ons. En we proberen God te bewegen om dingen te doen die wij bedacht hebben. Maar God probeert ons te bewegen dat wij dingen doen die hij bedacht heeft. En dat staat letterlijk in Efeze. We zijn zijn maaksel in Christus Jezus geschapen tot goede werken, welke hij voorbereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. En we hebben zijn belofte dat hij ons daartoe toerust. Dat wil zeggen, ons alles geeft wat wij nodig hebben, opdat de mens Gods volmaakt zij, weet u nog, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Wat is dat? 1 Timotheus 3 of zo, vers 16 en zo verder. Het is allemaal veel simpeler. Maar men wil God dingen laten doen waarvan hij gezegd heeft dat hij ze niet doet. Nou ja, hij zou wat doen. Hij zou in de wereld wat doen. Maar niet nu. Nu trekt hij ons hoe dan ook uit de wereld. Al Gods werk vandaag is erop gericht om mensen te trekken uit de tegenwoordige boze eeuw, dan wel buiten de legerplaats, om ze te verzamelen tot hem voor zijn troon als hemelburgers enzovoorts. En dat ter voorbereiding, al duurt het dan wat lang, geef ik toe, maar dat ter voorbereiding van het herstel van de troon van David en daarmee het begin van zijn koninkrijk geopenbaard en wel op aarde. En daarna volgt die tijd waarin de aarde vol zal zijn van kennis des Heren. Maar in onze dagen, voor zover wij kennis des Heren krijgen, is het buiten de legerplaats, buiten de wereld die nou eenmaal de onze niet is. De Heer zei het met grote nadruk tegen zijn apostelen, voordat hij ten hemel voer, wij horen hier niet bij. Maar de verantwoordelijkheid hier hebben we wel. Niet om de wereld te verbeteren, ook niet om die te bekeren of iets zelfs laat staan zijn koninkrijk hier te vestigen. Want het zijn allemaal dingen die wachten op de toekomst. Want hij komt om de aarde te richten. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor dit vaste profetische woord. Voor die herhaling steeds opnieuw van diezelfde woorden, diezelfde gedachten, die ons spreken over de openbaring van uw heerlijkheid eenmaal in deze wereld. Een ramp voor een ongelovige wereld, maar aan de andere kant de grote overwinning van u, die uw woord gestand doet, die de waarheid bent, die niet laat varen het werk uw handen, die niet afhankelijk is van de mens of van zijn goede wil of zelfs van zijn geloof, maar in tegendeel, u bent degene die gesproken hebt en die doet wat u gezegd hebt. En wij mogen daaruit leven, elke dag, in het vertrouwen dat wij als uw kinderen van u afhankelijk zijn en wat ons ook overkomt, ons geleidt, uw hand, door dit leven heen. En meer specifiek, uw hand leidt ons in heel uw waarheid, omdat we door die waarheid opgebouwd zouden worden in het geloof, in kennis van u, en toebereid zouden worden voor onze toekomstige positie, verheerlijkt als koningen en priesters met onze heiland zelf. Wij willen u dan nogmaals danken dat we ook vanavond weer hier mochten zijn. Als broeders en zusters, als uw kinderen, als geroepen zonen, rondom uw woord en daarmee rondom uzelf. Zegent u uw woord aan onze harten. Wilt u ons opbouwen en veranderen naar de inwendige mens, opdat wij daadwerkelijk veranderd zouden worden naar uw beeld. Amen.